Welkom bij de Omdenken podcast. In deze podcast luister je elke week mee met de openhartige gesprekken die Bertolt Gunster voert met mensen over hun problemen. Samen onderzoeken ze wat ze kunnen doen om het probleem kleiner te maken of zelfs te laten verdwijnen. Soms kan dat door het gewoon op te lossen, maar vaker zul je een verwachting of een zelfbeeld moeten loslaten. In sommige gevallen kun je niks anders doen dan waarnemen dat het probleem er nou eenmaal is. En af en toe kun je het probleem omdenken.
Nou, leuk dat je er bent. Wie ben je?
Mijn naam is Agnes. Ik ben 52, ben getrouwd, woon in Breda. Ik heb twee kinderen.
Hoe oud zijn de kinderen?
Een meisje van 24 en een zoon die is net afgelopen weekend 21 geworden. We hebben gevierd. Ja.
Doe je ook nog dingen?
Ja, in mijn vrije tijd loop ik veel hard. Mm-hmm. En ik werk voor een samenwerkingsverband in de zorg en welzijn. En ben ik consulent leren en werken.
Nou, fijn dat je er bent. Ja, en, maar je komt hier natuurlijk niet om je cv te vertellen, maar omdat je een vraagstuk hebt. Dus gooi hem erin.
Nou, ik heb eigenlijk een vraag. 3 jaar geleden is contact met mijn oudste zus is eigenlijk verbroken. Mm-hmm. En tot op vandaag nog steeds dus. En ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik daar nu mee wil. Aan de ene kant denk ik dat ik dat misschien wel weer wil herstellen. Maar tegelijkertijd, als dat dan iets dichterbij komt, dan...
Dan gaat het
stel
mis.
Ik het weer uit.
Ja. Oh, sorry, ik onderbrak. Ja. Ik zei dan gaat het mis, maar jij zegt dan stel ik het uit.
Ja.
Dat is iets anders dan dat het misgaat.
Ja, dat kan nog niet eens, want ik begin er gewoon nog niet aan, zeg maar. Ik doe geen poging om het contact te herstellen.
Dus jouw vraag is, wat nu? Ja, moet ik het zo laten?
Wat maakt nou dat ik daar maar niet uitkom?
Ja. Iets in jou wil het en iets in jou wil het niet.
Ja.
Nou, heldere vraag. Mm-hmm. Gaan we kijken of we een helder antwoord kunnen vinden. Mm-hmm. Eerst even wat meer achtergrondinformatie. Ja. Hoe is je zus ouder of jonger dan jij? Wat is jullie geschiedenis samen? Kan je daar wat over vertellen?
Mijn zus is 10 jaar ouder. En dan heb ik nog een zus die is 8 jaar ouder. En vroeger had ik een heel goed contact met die 10 jaar oudere zus. Mm-hmm. Die was heel belangrijk voor mij. En 4 jaar geleden is mijn moeder overleden. Dat was in december en in maart toen brak corona-pandemie uit. En toen is mijn zus, zoals ik het zie, eigenlijk een beetje verstrikt geraakt in de complottheorieën. En is eigenlijk in vrij korte periode redelijk extreem. Of tenminste, heeft.
Je bent voorzichtig in het woord kiezen van je woorden, want je wil haar niet wegzetten als een gekkie of een wappie.
Nee.
Dus daarom kies je zorgvuldig je woorden, begrijp ik.
Ja. Ja.
Maar ik begrijp ook dat je, als het gaat om wat is er aan de hand, mm-hmm. wat zijn de feiten, door de woorden die je kiest, heb ik idee dat jullie daarin geen brug meer hebben met elkaar. Dat er een kloof is ontstaan.
Nee, dat klopt. Ja, dat hebben we nog wel een poosje geprobeerd, maar dat lukte niet. En uiteindelijk hebben we toen soort van, het maar even geparkeerd. Maar ja, nu inmiddels zijn we 3 jaar verder. En ik heb het idee dat als ik niks doe, dan verandert er ook niks meer.
Dit is lijkt me heel mm-hmm. tragisch. En ik ken het van een aantal mensen in mijn directe omgeving ook. Dat mensen die goede vrienden waren, goede vriendschappen, geëindigd zijn. Eigenlijk zonder een goed verhaal. Of met een soort, we snappen elkaar niet meer. En mm-hmm. dan dat, cognitieve of intellectuele verschillende interpretatie van de werkelijkheid. Mm-hmm. Ook maakt dat vriendschap opeens gewoon niet meer werken. Ik denk dat veel mensen dit probleem kennen.
Ja.
Wat heb jij zo op jouw manier gedaan om te zorgen dat het toch goed kwam, of dat het goed bleef?
In eerste instantie was het zo dat zij voor haar gevoel deed ze hele grote ontdekkingen over hoe het eigenlijk allemaal werkelijk zat. En
kan je daar een paar voorbeelden van geven?
Nou ja, dan stuurde ze allerlei filmpjes en dan zei ze, ik zou wel graag willen dat je dit bekeek, want dit belicht een kant die in de reguliere media nooit wordt belicht. En je moet ook snel zijn, want het is er zijn mensen, krachten die dit liever niet willen dat je dit ziet. En dan wordt het er weer weggehaald. Dus dat mailde ze vaak. En dan stond er nog wel zoiets van, doe ermee wat je wil. Maar dan heb ik je in ieder geval gewaarschuwd, zoiets.
Gewaarschuwd?
Ja.
Ja, en dat mailde ze aan jou als persoon, niet aan een groepje mensen
via
Facebook?
Nee, aan mij en mijn andere zus.
Via de mail?
Ja,
aan jullie beide tegelijkertijd?
Ja.
Want jullie zijn met z'n drieën?
Ja, wij zijn met z'n
drieën. Zijn er geen broers verder?
Nee, we zijn met z'n drieën.
62, 60, 52 nu. Ja. En Hoe reageerde je dan op dat soort dingen?
Ja, dat vond ik echt. Ik vond het echt verschrikkelijk. En het waren ook ellenlange filmpjes, interviews. Ik kan er nog geen twee minuten naar kijken.
Ik heb hetzelfde meegemaakt met mensen in mijn directe omgeving. Ja. Dat ik YouTube-filmpjes van anderhalf uur moest bekijken.
Precies, ja.
Alsof je daar de tijd voor had.
Ik werd daar letterlijk een soort van benauwd van. Echt, ik heb zo'n ongelofelijke weerstand voelde ik dan. Om dat überhaupt te bekijken heb ik ook niet gedaan. Ik heb nooit iets afgekeken. Wel geprobeerd eraan te beginnen, maar dan weer weggeklikt. En op een gegeven moment wel gezegd van, weet je, dit is niet mijn werkelijkheid. Ik geloof daar niet in. Wat mij betreft hoef je dit niet meer te sturen. Want dit is dan echt een heel groot verschil tussen wat ik denk wat er aan de hand is en wat jij denkt wat er aan de hand is.
Dat liet jij via de mail dan weten? Of belde je? Of
allebei, wel soms via de mail, soms ook wel belden we. En dus er kwam een soort van, daar moeten we het dan maar niet over hebben, hè? Want daar komen we niet uit. Maar dat maakte wel dat er steeds meer onderwerpen een soort van no-go area werden, zeg maar.
Want het hield haar, neem ik aan, enorm bezig.
Enorm bezig, ja. En zij had voor haar gevoel, terwijl ik wat zij dan stuurde, interpreteerde als enorm negatief en wantrouwend en afgehaakt eigenlijk van de maatschappij, hè, zag zij daar dan toch ook een soort heel hoopvol nieuw begin in. En dus dat was echt een soort parallele werkelijkheid bijna. En dat maakte ook dat we eigenlijk ook niks meer te bespreken hadden. Dus want wat voor onderwerp ook, op een gegeven moment, hè, ook al was het gewoon, ging het over mijn kinderen of over, binnen drie zinnen zaten we toch weer op een, inmiddels gevoelig onderwerp dan.
En mag je dan zeggen dat dat gevoelig onderwerp aangeraakt werd omdat zij die associaties maakten? Ja. Terwijl jij het onderwerp probeerde te vermijden? Is dat
maar ik begon het ook al heel erg. Bijvoorbeeld, mijn zoon moest toen eindexamen doen, middelbare school. En dat was in die tijd dat in dat jaar de centrale examens niet zijn doorgegaan, hè, vanwege corona. En dat vond ik vervelend voor hem. Was gewoon veel gedoe. Maar alleen al dat, hè, dus dat ging eigenlijk voor mijn gevoel gewoon over mijn zoon en over wat er gebeurde. Ik had dan het gevoel dat ze dat hele onderwerp als het ware naar zich toe trok. En zij maakte daar een heel ander verhaal van. Waarom dat vervelend, wat we deelden was dat het vervelend was. Maar wat er nou precies vervelend aan was, dat ging niet meer over hem. Dat ging dan over een of andere maatschappelijke
iets. En van een theorie.
Ja,
het ging niet meer over jouw frustratie als moeder. Om te zien hoe jouw zoon een heel naar eindexamenjaar heeft.
Ja, tenminste, zo voelde ik dat dan. En dan had ik eigenlijk helemaal geen zin om überhaupt nog wat te delen. Dus we hadden niks meer te bespreken.
Heb je dat tegen haar gezegd? Ik voel me niet gezien. Als je het onderwerp verandert, het hierover gaat hebben, dan voel ik me niet gezien. En dan voel ik ook mij en mijn zoon niet gezien. Heb je dat gezegd?
Misschien niet heel duidelijk. Omdat ik dat ook, denk ik, ook soms niet helemaal door had. Ik voelde gewoon heel veel weerstand. Ik had het gevoel, ik word ergens ingezogen wat ik helemaal niet wil. Maar misschien niet zo duidelijk zoals jij het nu zegt. Gezegd heb.
Maar het is niet uit elkaar geklapt in één keer. Het heeft een lange geschiedenis gehad.
Ja.
Hè?
Ja.
En ook nog even over de wat was de positie van je andere zus dan in het verhaal?
Ja, die vond dit ook jammer en naar om te zien wat er gebeurde met haar, zeg maar. Maar die heeft daar wel iets minder. Ook dat contact is wel tijdelijk verbroken geweest. Maar die hebben inmiddels wel af en toe gewoon bellen ze. En eigenlijk kan zij er beter mee omgaan. In de zin van dat ze gewoon af en toe toch nog wel een beetje contact hebben. En dan is het nog steeds wel een beetje ingewikkeld. Want er moeten nog steeds wel veel onderwerpen vermeden worden. Maar zij vindt dat oké. Zij vindt dat beter als helemaal geen contact. Heeft ook het gevoel van, zolang niet alle banden zijn doorgeknipt, hebben we misschien ook nog enige
om de connectie te houden in ieder geval. Op de een of andere manier.
Ja. Dus,
je oudste zus, heeft zij zelf kinderen, een man?
Nee, ze heeft geen kinderen, wel een man, maar ze heeft.
Wat is de rol van die man in dit verhaal? Weet
die zit er wat dubbel in, denk ik. Daar heb ik ook geen contact meer mee, maar mijn andere zus wel. Af en toe bellen zij ook wel eens. Mijn zus woont inmiddels in Drenthe in een soort staakcaravan.
Je oudste zus. Een soort staakcaravan.
Een soort letterlijk, figuurlijk hutje op de hei, zeg maar. Dat vindt ze rustiger. En nou ja, in mijn beleving is zij dus echt een beetje van de, ja, een beetje buiten de maatschappij.
Afgescheiden van de wereld.
En daar voelt ze zich wel heel prettig bij.
Werkt ze?
Zegt ze. Nee, ze werkt niet meer. Nou, ze is heel erg bezig met die, hoe moet je dat zeggen, die dingen die ze belangrijk vindt en die ze heeft ontdekt. En dat deelt ze daar ook met allerlei gelijkgestemden.
Maar het is niet zo dat ze werkt?
Nee,
in de zin,
nee, dus zij vindt dat een soort werk, denk ik.
Oké, okay, maar wat zij vindt, vroeg ik niet. Vroeg ik aan jou of ze werkt.
Dit is
haar werk geworden. Zo is ze ermee bezig.
Dat vindt zij een soort levensbestemming, denk ik.
Vind je dat leuk?
Nee, dat vind ik. Vind,
dan vind je haar leuk? Vind je haar leuk, vraag ik.
Oh.
Vind je het inspireert?
Nee,
was ooit een heel belangrijk figuur voor jou.
Ja.
Maar je vindt het nu niet leuk meer, zeg je.
Gewoon... Nee, maar ik vind het tegelijkertijd heel naar dat ik daar niet iets meer met compassie naar kan kijken.
Nou, maar dat vroeg ik nog niet. Mm. Stel dat je haar nu tegen zou komen, dan en je krijgt verdrietig nu of niet? Wat gebeurt er met je nu?
Ja, nou ja, dat vind ik lastig.
Kan je dat toelichten?
Nee, eigenlijk niet. Nee.
Doe toch eens.
Ja,
wat raakte je net? Kun je dat? Kan je nog even teruggaan wat er
dat
gebeurde?
Ik vind eigenlijk. Nou ja, ik zou haar zo graag met wat meer afstand willen beschouwen. En denken van, nou ja, goed, het is jouw leven. Het is wat het is. En waarom moet ik daar zo over oordelen? Dat vind ik lastig.
Je zou niet over haar willen oordelen?
Nee.
Je zou, wat ze ook vindt, dat moeten kunnen loslaten, vind je van jezelf.
Ja.
En met liefde naar haar kijken als het mens.
Ja, nou ja, ze is meer dan de weg die ze nu is ingeslagen. En ze is geen slecht mens of zo. Ik denk dat ze werkelijk wel het beste voor heeft. Met ons ook wel. Dus ja.
Ja, is dat zo? Misschien wel als intentie. Maar als je gaat op gedragsniveau. Laat ik even terugkomen op het voorbeeld wat je gaf. Dat jouw zoon eigenlijk een heel naar eindexamenjaar heeft, omdat allerlei dingen niet door kunnen gaan. En jij vertelt erover, dat gaat toch over jouw zoon en over hoe jij dat beleeft.
Mm-hmm.
En in feite kaapt zij dat verhaal door het over haar te hebben en niet stil te staan met wat jij voelt en met wat jij denkt. Dus je vraagt van jezelf naar haar te kijken op een manier zoals je zelf niet kunt ervaren dat zij naar jou kan kijken.
Nee, op dat moment niet inderdaad. Maar misschien komen we dan ook beide wel gewoon in oude patronen, denk ik.
Hoe bedoel je?
Nou ja, ik denk dat zij heel erg voelt dat ik daar een oordeel over heb.
Dat heb je ook, maar zij heeft ook een oordeel over jou.
Ja.
Zij vindt jou waarschijnlijk ook naïef of een schaap of weet ik veel. Jij bekijkt haar video's ook niet af.
Nee.
Jullie hebben allebei oordelen.
Ja.
En die oordelen verschillen heel erg van elkaar.
Ja.
Er zit een kloof tussen.
Ja.
En de vraag is, wat is het dat je ondanks dat verschil in mening niet met elkaar een verbinding kunt aangaan?
Ja.
En dan zeg ik, op het moment dat jij je niet gezien kunt voelen in je privéleven, je zoon, wat je bezighoudt, omdat het gesprek gekaapt wordt, doordat het moet gaan over meningen of de wereld of de politiek, dan stel ik vast dat jij op dat moment en je zoon niet gezien wordt als feit.
Ja.
En dat lijkt me uiterst frustrerend en pijnlijk.
Ja. Ja.
En ook een reden om tegen haar te zeggen, ik vind dat niet oké.
Ja.
Want op het moment dat ik gewoon met jou deel hoe het met me gaat, wat ik voel, gaat het opeens over de wereld of over de toekomst of weet ik veel.
Ja,
ik heb geen zin om een film van 1,5 uur te kijken.
Nee.
Ik heb zin om jouw zus te zijn. En dat ben jij niet meer voor mij.
Nee.
Mag ik
dat?
Ja, ik heb een vrij hard oordeel over haar. Omdat ik het idee heb dat jij wel op persoonlijk niveau belangstelling wil tonen, maar dat haar vermogen om zich met jou te verbinden wordt belemmerd door haar ideeën over de wereld.
Ja, maar misschien ben ik ook wel te onvoldoende belangstelling voor haar. Of misschien had ik dat eerder dan.
Heb je je best gedaan belangstelling voor haar te hebben?
Nou ja, ze had altijd al wel zo'n. Of, en dat werd in de loop van de jaren wel wat meer, zeg maar. Een soort van, zij noemde dat dan spirituele ontwikkeling. En dat vond ik altijd al een beetje lastig. En daar heb ik nooit zo heel veel belangstelling voor getoond, zeg maar. Ik denk dat ze daarin, dat zij zich daarin ook heel erg weinig gezien en erkend heeft gevoeld. En dat is allemaal verergerd door die complottheorieën die ze op een gegeven moment is. Maar ik denk wel dat dit al wat langer sluimerde, zeg maar.
Dat jullie dus op dat gebied ook al uit elkaar
gingen we uit elkaar groeien, ja.
Jullie hebben een poging ondernomen om het goed te krijgen met elkaar. Hoe kun je beschrijven hoe dat gegaan is?
Nou ja, dus in het begin om er maar dan bepaalde onderwerpen niet meer aan te snijden.
En jullie hebben ook tegen elkaar gezegd van laten we bepaalde onderwerpen maar niet meer aansnijden. Ja. Oké.
Maar daar bleef eigenlijk bijna niks meer over. En op een gegeven moment heb ik ook wel een keer gezegd van dat ik me zorgen maakte over wat zij allemaal, waar ze mee bezig was. En dat ze eigenlijk zichzelf in mijn beleving steeds meer buiten de maatschappij plaatste. En dat is denk ik ook wel verkeerd gevallen. En toen op een gegeven moment toen heeft ze mij gemaild van en ik wil gewoon ik vertik het langer om overal mijn mond over te houden.
Ik wil gewoon de waarheid kunnen spreken.
Ja, ik wil gewoon zeggen wat ik vind en wat mij bezighoudt. En als dat niet kan, dan maar niet. En toen heb ik gezegd van dat vind ik niet echt een keuze die je me nu geeft. Dus dan weet ik het even niet. En daarmee is het eigenlijk, dat was eigenlijk het laatste contact. Ja, en we sturen elkaar wel elk jaar op de verjaardag een kaartje. Maar dat is ook maar... Ja.
Dat is wel heel dun.
Ja.
Het is wel goed als je het als je zus zou kunnen doen.
Ja.
Contacthanden houden, maar niet maar alleen een kaartje is gewoon te dun.
Ja.
Ja. Als het gaat om hoe zij met haar man leeft en hoe ze daar in de caravan was het, hè?
Ja.
Zich verkeert en hoe haar leven van dag tot dag gaat. Is ze, en wat ze, wie ze heeft, maar is zij open over wat ze voelt en denkt en hoe het met haar gaat? Of kan je met haar een verbinding leggen op gewoon haar persoon, op haar gezondheid of over weet ik, wat ze als hobby's heeft? Of zijn er verbindingen op ander gebied dan de meningen over de wereld of wat er allemaal fout is en de allemaal YouTube-filmpjes die je zou moeten kijken? Geeft zij inzicht in wat haar persoonlijk verder bezighoudt?
Ja. Nou ja, dat gaat heel snel altijd naar de inhoud van weer een nieuwe theorie, weer een nieuwe...
Antwoord is dus nee.
Nee, precies. En dat heb ik ook wel vaak gezegd. Ik vind het veel interessanter om te kijken naar wat maakt dat het jou zo bezighoudt. Of waar ben je nou naar op zoek? Of
hoe gaat het met je? Als mens, los van je meningen.
Ja, ja. Maar ik heb die neiging bij haar. En dat vind ik ook zo frustrerend. Dat ik ga dan ook heel erg snel weer mee in die inhoud. En dan krijgen we enorme discussies. Terwijl dat gaat dan nergens meer over.
En vraagt ze jou over... Hoe gaat het met je man? Hoe gaat het met je relatie?
Ja.
Hoe gaat het met de kinderen? Vraagt ze daarnaar?
Jawel, ze vraagt daar wel naar. Maar in mijn beleving is die belangstelling wel heel selectief. Het is wel, ze pikt eruit wat zij dan... waar ze nog iets mee kan. Maar,
in de zin van?
Wat nog een beetje past bij haar... bij hoe zij graag naar de wereld kijkt.
Dus kan je dan zeggen dat eigenlijk elke poging... een gesprek op persoonlijk niveau, intiem, fijn... zoals je met je zus kunt praten...
Ja.
Voortdurend neigt te ontsporen naar meningen, verhalen, YouTube-filmpjes. Ja,
ik zou dus graag willen dat ik daar... dat ik daarin dan wat rustiger zou zijn. En dat wat beter zou kunnen handelen.
Dat jij zo'n enorm goede dialoog met hij zou voeren.
Ja, dat
die verschillen verkrummelen en dat het gezellig wordt.
Ja, precies dat. Ja, ja dat zou ik heel graag willen.
Ja, iemand zou je graag willen zijn.
Ja.
Iemand die zo is, wat hoe zou je zo iemand omschrijven die dat heel goed kon? Die dus je zus is, maar dan nog beter dan je andere zus. Ja. Maar nog beter dan je andere zus.
Ja.
Niet alleen maar verjaardagskaart, ook niet alleen maar bellen af en toe. Maar gewoon echt een warm, fijn contact.
Ja.
En soms verschil je van mening, maar dat geeft er niet. En jij kan het allemaal, jij krijgt het allemaal voor elkaar. Om zo'n fijne, warme relatie met je zus te creëren. Wat voor iemand ben je dan?
Ja, ik denk wat minder fel en wat minder hard. En wat liever.
Gewoon een liefdevolle zus.
Ja.
Een liefdevolle zus, minder hard.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat het nu zo gaat, is voor jou een teken om je af te vragen of jij niet te hard bent.
Ja, en ook wel dat ik denk, dat heeft ze niet helemaal verdiend. Want ze is wel heel lief geweest, voor mij vroeger heel belangrijk. En bedoel, als ze nou gewoon heel vervelend was geweest of zo, dan was dat, dan had ik er wat minder mee gezeten, denk ik.
Ik zeg even tussen neuslippen door dat ze vervelend is.
Mm-hmm.
Want op het moment dat jij het over je kind... Mm-hmm. Je hebt maar één voorbeeld eigenlijk gegeven.
Ja, ja.
Er zijn er vast tientallen meer. Maar ik heb aan het ene voorbeeld even genoeg... om een redenering af te maken.
Ja.
En als je niet met me eens bent, verweten we maar. Mm-hmm. Maar ze is niet lief op het moment dat jij het over je zoon hebt... hoe het hem bezighoudt.
Hij is veel met zichzelf bezig, denk ik.
Ja, en dan ben je dus niet lief.
Nee.
Want lief zijn betekent dat je ook met... toch, je twijfelt wat.
Ja, dat is wel zo. Maar ik denk ook dat ze daar niet zo heel veel aan kan doen. Dat ze gewoon...
Nou, maar eigenlijk leg jij jezelf dus de druk op dat terwijl je haar erkent als nou, ze is onhandig, ze kan dat niet zo goed. Nee. Maar dat jij het beter zou moeten kunnen dan zij.
Dat zou ik graag willen.
Jij zou eigenlijk communicatief het voor jullie tweeën helemaal willen oplossen.
Ja, nou ja, dat zou wel fijn zijn. En ik denk dan ook heel vaak, want en mijn andere zus wil dan ook wel graag, die zegt, ja, weet je, het zou toch wel fijn zijn als we gewoon af en toe eens, en weet ik veel, één keer in het half jaar met z'n drieën afspreken ergens in het midden van het land en gaan we wandelen en lunchen. En dan denk ik, ja, inderdaad, dat zou toch wel fijn zijn als dat gewoon zou kunnen. En dan lees ik weer een boek over, weet ik veel, geweldloos communiceren. En denk ik, nou, als ik dat boek uit heb,
dan kan ik het. Dan kan ik het. Ik boodschappen geven, ga ik mijn gevoel vertellen.
Precies. En dan ben ik wat rustiger. En wat, mijn andere zus praat helemaal niet slecht over haar. Maar ik hoor dan wel wat informatie af en toe over dat ze dan bijna permanent nu daar woont. En dat irriteert me dan alweer zo verschrikkelijk dat ik denk, oh god, dat wordt niks als ik nu contact opneem. Dat gaat me niet lukken.
Maar ergens in jou is er een soort stemmetje dat vindt dat je faalt. Dat je het eigenlijk beter zou moeten doen.
Ja.
In ieder geval zou je heel graag willen dat je het beter kon.
Ja, dat zou ik wel
willen. En wat vind je van jezelf? Wat vind je van jezelf, hoe je het doet? Alles bij elkaar zo?
Ik vind het een beetje ondankbaar. Beetje.
Nou, alles wat zij voor jou heeft gedaan, ondankbaar. Ja. Je hebt het gevoel dat je bij haar in de schuld staat ergens. Omdat zij al die jaren zo goed voor jou is geweest als oudere zus.
Ja.
Is dat zo? Kies ik dan de goede woorden?
Nou, ik heb er gewoon wel veel aan gehad. En dan is het een beetje harteloos of ondankbaar, denk ik. Ja, dat het dan zo moet gaan.
Ja. Terwijl je, neem ik aan, met je verstand weet dat je je best gedaan hebt en dat het gewoon, want je zus lukt het gewoon ook niet.
Heb ik wel genoeg mijn best gedaan? Dat weet ik ook niet. Misschien kan ik wel meer doen of.
Geef het antwoord op die vraag.
Dat weet ik dus echt niet zo goed.
In ieder geval valt me op dat ik het idee heb dat jij je grote zorgen maakt om de relatie daar graag aan wilt werken. En dat voor je oudere zus, ik heb de indruk dat zij meer bezig is met haar meningen en dat ze die gewoon moet kunnen vertellen. En dan sneuvelen relaties maar. Dan dat zij zich zorgen maakt over de relatie met jou. Kan ik dat zo zeggen? Voel je vanuit je ouders dus frustratie over dat ze de relatie met jou kwijtraakt?
Nou, ik denk dat ze ook werkelijk niet goed weet hoe ze dat dan zou moeten aanpakken.
Nou, dat is geen antwoord. Dus nee. Jij voelt dat niet. Nee. Jij gaat nu haar gedachten lezen.
Ja.
Maar mijn vraag was wat jij voelt.
Ja, maar ik
wat
weet
jij
het
voelt,
ook niet, want ik ervaren. Spreek haar ook niet natuurlijk. Dus ik gok er een beetje
nee, maar dat ze niet, dat, de, ja. Maar zij spreekt jou ook niet. Nee. Zij pakt niet de telefoon. Nee. Ik maak me zorgen en ik raak mijn zus kwijt. En ik vind het heel frustrerend en vervelend. En ik wil uitkomen met jou.
Ja.
Dus conclusie. Zij, mag ik de harde conclusie trekken? Dat zij haar mening, haar waarheid, haar verhaal over de werkelijkheid en dat kunnen vertellen. Zo belangrijk vindt dat dan de relatie maar sneuvelt. En dat heeft ze ook gezegd.
Ja, dat heeft ze wel gezegd. Ja, dat zo. Ja, precies. Ja.
Waarom laat je haar dan niet gewoon in de waarde en laten los? Ze zegt toch dat haar relatie dan maar moet sneuvelen voor de waarheid?
Ja, ik weet niet of ze dat zo hard meent. Ik denk dat het een soort van.
Maar ze is toch geen kind?
Nee.
Zij zegt toch dat gewoon moeten kunnen zeggen belangrijker is dan ruzie voorkomen of een nagesprek hebben. Ja, zij is toch heel duidelijk daarin. Ik moet mijn waarheid kunnen vertellen. Dat zegt ze.
Ja.
Ondanks dat het, waarvan ze weet dat dat druk geeft op jou en je zus.
Ja.
En dat dat dan ten koste gaat van de relatie. Dan is dat maar zo, zegt ze.
Ja.
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 Op het moment dat jij het over je zoon hebt. Hij kan zijn eindexamen niet doen. Dat is voor die jongen verschrikkelijk frustrerend.
Ja.
Hij heeft een waardeloos eindexamenjaar. Dat houdt jou bezig als moeder.
Ja.
Maar met je zus gaat het dan meteen over de wereld. En YouTube, whatever.
Ja.
Dat is toch juist niet belangstelling, intimiteit, liefde en betrokkenheid.
Hmm.
Wat houdt je tegen om hard over je zus te mogen oordelen? Kijk, ik vind oordelen, even voor degene die nu meeluisteren ook, ik vind oordelen niet fout.
Nee.
Ja? Als mensen zeggen in de jaren 30, weet je wat, we gaan gewoon winkels van Joden in de brand steken, vind ik niet zo heel erg oké. Okay.
Nee.
En daar zou ik dan in die tijd, hoop ik, een mening over gehad hebben, dat ik dat niet oké vind en gezegd hebben. Dus ik vind oordelen hebben over elkaar, zoals zij dat over jou heeft, vind ik allebei niet slecht. Oordelen zijn niet erg. We moeten als mens oordelen. Maar mijn vraag aan jou is, wat houd je tegen om te oordelen over mijn zus gedraagt zich liefdeloos naar mij en mijn zoon? Dat is niet oké. Punt.
Ja, omdat ik ergens denk dat zij zich een beetje in een hoek gedreven voelt en daardoor juist zo.
Nee, zij drijft zichzelf in een hoek.
Oké.
En daar zit ze ook heel graag.
Ja.
Ze vindt die hoek ook een perfecte hoek.
Ja, Dat denk ik wel. Ik denk wel dat zij daar ook redelijk gelukkig mee is. En, ja.
En dan maar geen warm intiem contact met mijn jongste zus, zegt
ja.
zij.
Ja.
Nou, respecteer dat. In de zin van, accepteer het als feit.
Mm-hmm.
Ja, dit is geen leuk podcastgesprek. Het is niet gezellig. Het is geen gezellig gesprek.
Ja.
Zie de feiten, zie de waarheid onder ogen. Jij wil wel een warme, fijne relatie met haar. En ben bereid zich over verschillen van mening over wat er in de wereld speelt. Maar, maar er is genoeg warmte tussen ons om een fijn contact te onderhouden, toch? En haar reactie is, als ik het helemaal samenvat. Oké, prima, persoonlijk leuk en aardig. Maar mijn mening over dingen zijn zo belangrijk. Dat wil ik kunnen vertellen. Dat is belangrijker dan de relatie die ik met mijn zus heb.
Ja. Maar ik denk eigenlijk dat wij gewoon in die zin beide niet zo goed daarmee om kunnen gaan. Dat het ook een soort onvermogen is dat we dat nooit goed hebben geleerd, zeg maar. Om dit een beetje, om gewoon de verbinding wel te
Maar zij werkt niet de indruk dat zij werkt niet dat leren moet van twee kanten komen.
Ja.
En zij werkt niet de indruk dat zij dat het haar aan het hart gaat. Zij pakt niet de telefoon. Zij schrijft niet een mail van, onze relatie ontspoort.
Ja.
Ik merk dat het helemaal fout gaat. Wat kunnen we ze?
Er maar is aan haar onvermogen zijn?
Ja, maar jij kan haar vermogen niet repareren. Zelfs als het onvermogen is, heb jij daarmee te doen.
Ja,
als ik haar nou heel erg begrijp en ik genees haar en ik repareer haar. Ik geef haar dat vermogen, maar jij kan haar leven niet overnemen.
Nee, maar misschien wel dat ik dan misschien toch wel de wijste moet zijn en een eerste stap moet doen. Omdat ik zie een beetje een parallel met vroeger, we hadden een lastige gezinssituatie met een vader die heel dominant was. Waar je absoluut geen eigen mening mocht hebben. Iemand die heel veel kritiek had, grote dingen, kleine dingen. En ik denk dat wij daar alle twee wel een soort van, daar neem je natuurlijk iets van mee. En ik heb me daar altijd heel erg tegen verzet en ben heel opstandig geweest. En daar ben ik ook uiteindelijk blij om, want dat heeft me ook wel ver gebracht. Maar ik denk dat we de gevoeligheid voor je gehoord voelen, dat is wel iets, denk ik, waar we beide wat mee worstelen.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat het oordeel te hard is als dat ze het echt niet wil. Maar ik denk dat het meer onvermogen is.
Oké, maar het maakt voor mij niet uit hoor.
Nee.
Dan is het onvermogen.
Ja.
Maar wat heb je aan iemand die vanuit onvermogen zich zo gedraagt dat er geen verbinding meer is? Dan heb je toch ook het onvermogen te accepteren? Je kunt dat toch niet repareren of genezen, eenzijdig?
Mm-hmm.
Hoeveel boeken geweldloze communicatie ook lezen en trainingen volgen en hoe goed je dat ook doet.
Ja.
Er moet vanuit beide kanten de wil zijn. Ja. Er een wil, een verlangen, een behoefte. Hoe kunnen we het goed houden met z'n tweeën? Ik heb niet het idee dat dat vanuit haar gevoeld wordt.
Nee.
Accepteer het. Mm-hmm. Haar onvermogen leidt daartoe dat de meningen die ze heeft over dingen en dat jij daarvoor open moet staan en dat jij het met haar eens moet zijn of dat je minstens erover na moet denken. En dat de agenda van jullie relatie bepaald wordt door haar meningen over de wereld, is voor haar een belangrijker item dan hoe het met jou gaat, met je zoon gaat, hoe het tussen jullie is, hoe het met haar persoonlijk gaat. Elke conversatie wordt voortdurend overschaduwd door haar mening over wat er in de wereld niet goed is, misgaat, wat er fout kan gaan.
Ja.
Klopt?
Ja, zo was het toen.
Ja. En jij probeert dat te veranderen.
Ja.
En dat lukt je niet.
Nee.
Geef het op. Laat het los.
Ja.
En heb gewoon een hele dunne relatie, zoals nu. Ja. En met de verjaardag. En misschien dat je nog een keer op de koffie en dan kijk je dan. Misschien dat je heel langzaam nog wat opbouwt zo. En wie weet dat over een tijdje zij van mening verandert. Of dat jij heel erg gaat geloven dat er allemaal dingen in de wereld mis zijn. Nou, dan gaat het supergoed tussen jou en je zus.
Ja.
Dus de toekomst kunnen we allebei niet voorspellen, wat er allebei in de toekomst gebeurt. Maar mijn beeld is dat zij zich meer en meer opsluit. Allemaal mensen om haar heen kwijtraakt. Alleen een hele kleine wereld heeft in een caravan met haar man zonder werk.
Nee, zonder man. Of die is veel in hun oude huis nog. Maar die komt
Ze wonen apart min of meer.
Nou ja, die pendelt heen en weer, zeg maar.
Maar haar wereld wordt steeds kleiner dus, hè?
Ja, ja.
Volgens mij ben je machteloos.
Maar dat is wel. Maar goed, soms zie je wel om je heen mensen, weet ik veel. Er was een tijdje terug zo'n interview in de Volkskrant van George van Hout en zijn dochter. Hij is ook een enorme complotdenker.
Ik weet er alles van.
Ja, maar dat was wel een liefdevol interview, vond ik. Toen dacht ik, ergens hebben zij wel het vermogen om elkaar, ondanks die enorme verschillen, wel te vinden.
Jij denkt dus dat moet met mij en mijn zus ook kunnen.
Ja, ja, er zijn dus kennelijk kan dat soms wel.
Ja, alleen er was één gewoon belangrijk verschil tussen jou en je zus en George Verhout en zijn dochter. Die hadden beide de wil om het uit te zoeken en gingen ook beide zich laten interviewen voor de krant.
Ja.
En waren beide in staat, ondanks hardnekkig verschillende meningen, om toch met enige relativeringsvermogen en humor naar zichzelf te kijken.
Ja.
Met een soort gedachte van misschien heb ik het niet altijd... misschien heb ik niet altijd gelijk.
Nee,
of misschien is gelijk hebben niet de belangrijkste agenda voor onze relatie als vader en dochter.
Mm-hmm.
Maar goed, dat zijn zij.
Mm-hmm.
En daar heb jij natuurlijk weinig mee te maken. Er zijn ook voorbeelden van mensen die het misschien nog beter lukt. Of die het slechter lukt. Jij hebt met jouw zus te maken.
Ja. Ja, ja, ja,
en ik ga terug naar wat ik net zei.
Ja.
Hoe is het om te omarmen dat je machteloos bent? Dat het gewoon niet lukt, dat je het niet kan?
Ja, dat vind ik heel naar.
Wat is daar, dat is natuurlijk een soort open deurvraag, maar in jouw woorden, wat is daar voor jou dan naar aan?
Hmm. Ja, dan geef je het op. Vind ik eigenlijk heel treurig dat dan zo gaat.
Dat kan ik alleen maar helemaal met je eens zijn.
Ja.
Het is ook heel treurig dat het zo gaat.
Ja. Ja.
Ben je niet gewoon ook heel boos op je zus? Dat je machteloos.
Ja.
Je praat over haar als zielig en flipvol.
Ja. Ja.
Ben je niet gewoon boos?
Nou, vooral heel vaak heel erg geïrriteerd.
Maar dat vind ik... dat is iets heel anders, geïrriteerd. Boos, ja?
Ja.
Wat is het dat je het woord boos in geïrriteerd... Wat is het dat je het woord boos nou in geïrriteerd veranderde? Wat gebeurde daar?
Nou, omdat het gewoon irritatie is. Het is
maar irritatie is toch gewoon boosheid?
Oh, ja, okay.
Maar waarom, wat is het dat je... Heb je moeite met het woord boos? Of heb je moeite met boos zijn dan?
Nou, misschien. Nee, weet ik niet. Nou, ik kan wel heel goed geïrriteerd zijn in ieder geval.
Ja, boos.
Oké. Okay. Ja.
Ik denk dat we hier niet... Je bent gewoon boos.
Ja.
En of je nou geïrriteerd of boos noemt.
Ja.
Je bent gewoon boos, hè?
Ja.
Okay. En je hebt ook geen moeite om te zeggen dat je boos bent. Ik heb niet het idee dat hier nou een heel groot psychologisch ding jou dwars zit.
Nou, kan men...
Boos klinkt misschien iets te naar of te zwaar.
Boos is misschien...
Het is toch wel interessant wat er nu gebeurt. We gaan even vertragen.
Ja,
we gaan even vertragen.
Ja.
Zeg maar, in je eigen woorden.
Nou, boos vind ik... Kijk, irritatie is gewoon van mij of zo. En boos vind ik... Ja, dat vind ik niet helemaal terecht.
Wat is er niet terecht aan boosheid?
Nou ja, wat is er nou?
Dus als iemand jou slaat, echt een hele harde klap geeft, een voorbijganger zomaar, dan zou het wel gerechtvaardigd zijn geïrriteerd te zijn, maar dan mag je op zo'n moment niet boos zijn.
Wel boos zijn.
Mijn vraag is eigenlijk, wanneer heb je het recht om irritatie in boosheid te vertalen? En hoe zit dat dan met jou en je zus? Wat houdt je tegen om gewoon te zeggen dat je boos bent over je zus?
Omdat ik het daarvoor misschien ook ergens te zielig vind of zo. Dat denk ik. En ik vind het ook meer mijn probleem eigenlijk. Het is meer dat ik er niet mee om kan gaan, denk ik.
Oh, oké. Okay. Ja, het ligt gewoon eigenlijk aan jou dat het relatie verstoord is.
Nou, nee, het ligt natuurlijk
dat is hoe het
wel
voelt.
Aan...
Dat zeg je niet met je verstand, maar gevoelsmatig.
Ja.
Oké, en wat vind je dan van jezelf dat je er niet mee omgaat? Ik vind het vrij stom dan.
Ja.
Ik ga nu even mee op een gevoelslaag. Vrij stom. Onhandig, beperkt, communicatief, onvaardig. Welke omschrijving zou je er zelf aan geven dan?
Ik vind het een beetje falen dat je dat niet kan. Dat je een beetje...
Je faalt dat je niet kan.
Ja.
En hoe zou je iemand noemen die faalt en dingen niet kan? Die andere mensen gewoon wel zouden kunnen. Als ze gewoon wat meer compassie, interesse en belangstelling zouden opbrengen. En ik boodschappen zouden geven. Niet zeggen dat ze boos zijn, maar geïrriteerd. Hoe zou je iemand noemen die...
Nou, wat wijzer.
Wat wijzer.
Ja.
Je zou graag wat wijzer zijn.
Ja.
Ja. En hoe zou je iemand noemen die niet wijs is? De hard aan het werk nu.
Ja, ik weet, het echt niet.
Nou, maar er zit wel iets in jou. Wat het tegenovergestelde is van wijs. Kijk, je zou dus graag als je wijs was geweest. En goede ik-boodschappen gaf. En belangstelling toonde. Mm-hmm. En ruimte had. En haar begreep in haar onmacht.
Ja.
En dan was je heel wijs iemand. En dan zou het mogelijk gewoon een wat warme relatie kunnen worden. Zo iemand zou je graag zijn.
Ja.
Dat ben je niet. Wat ben je dan wel? Dat is dan het tegenovergestelde van wijs.
Ik weet het echt.
Ik weet. Dat rode lamp gaat nu knipperen. Je gaat op tilt even. Je bent het,
ik weet het niet.
Ik ga je een beetje helpen met woorden zoeken. Dus wijs is de veel levenservaring die er ook voor nagedacht heeft.
Ja.
En dat gedrag allemaal weet om te zetten.
Dus
ik zie nu een soort goeroe voor me. Of een oudere iemand. Een oudere vrouw in jouw geval. Die dingen, als ze haar raken, dan raken het haar wel. Maar dan kan ze het loslaten. En ze kan het in perspectief plaatsen.
Ja.
En ze weten ook, de ander bedoelt dat niet slecht.
Nee.
En het raakt mij wel, maar joh, omdat de ander niet slecht bedoelt, kan ik het ook loslaten. Ja. Dat is allemaal een wijs iemand.
Ja.
Hè?
Ja.
En de tegenovergestelde vind ik, dat gaat de richting van kinderachtig of zo. Of naïef.
Ja.
Of...
Ja.
Maar goed, ik zit nu wat woorden. Het gaat om de woorden die in jouw hoofd zitten.
Nou, weet je,
licht geraakt.
Heel machteloos, heel licht geraakt inderdaad. Een beetje primair, zoiets. Dat vind
ook iemand erbij is ook lange termijn geduld.
Ja. Ja.
Aan de andere kant is ook korte termijn irritatie, ongeduld, boosheid.
Ja.
Licht geraakt zijn.
Ja.
Vind jij, even een soort controlevraag. En misschien kunnen we nog wat betere woorden vinden. Maar op het moment dat zij dan iets tegen jou zegt. Ik heb alleen nog maar het enige voorbeeld van het eindexamen. Dus daar kom ik steeds even terug. Hè? En bij gebrek aan beter. Maar misschien nog nieuwe voorbeelden maken. Maar op het moment dat zij dan het niet heeft over je zoon. En dat je eigenlijk... Ik neem maar dat je dan een soort lichte irritatie voelt. Hè? Dan gaat het gesprek alweer daarover.
Ja,
maar vind je dan, terwijl je licht geraakt bent, dat van jezelf kinderachtig of stom?
Ja, wat kinderachtig, vind je? Vooral heel kinderachtig.
Kinderachtig is dan toch warm.
Ja.
Dus licht geraakt zijn is een gevolg van het feit dat je eigenlijk kinderachtig bent.
Nee,
dit is
inderdaad.
Een hele stevige
We
hebben lang naar gezocht.
Ja. Ik vind het kinderachtig. En, en ergens denk ik ook dat ik in die zin te veel van haar verwacht nog. He, dat zij vroeger belangrijk voor mij was, dat is heel mooi. Maar ik ben nu gewoon 52. Ik heb haar niet meer nodig. En toch reageer ik een soort van kinderachtig.
Ah,
een soort
grappig.
Van... Ja,
alsof je nog steeds de jongste zus bent.
Ja.
Zo voelt het.
Ja, zo voelt het. Ja. Ja.
Grappig.
Ja.
Ja. Dus op het moment dat jullie lichte irritatie tussen jullie ontstaat, daar waar eigenlijk gezonde, normale, verstandige mensen, niet wijze mensen, maar twee verstandige mensen zouden zeggen, wat gaat er nou mis tussen ons?
Ja.
Denk jij, ik ben licht geraakt, irriteert me, wat ben ik eigenlijk kinderachtig?
Ja.
Ik zou hierboven moeten staan.
Ja.
Ja. Dit zijn allemaal hele stevige ja's. Het zou mij niet moeten raken.
Nee.
Maar het raakt je wel, terecht, want het is ook frustrerend, zeg ik even. Als zij geen belangstelling heeft in jou als persoon. En jou als persoon niet ziet. En dat raakt jou. Is dat een hele gezonde, volwassen, menselijke, emotionele respons.
Mm-hmm. Ja.
En dat je licht geraakt bent. Komt omdat je geraakt wordt op dat moment.
Ja.
En niet gezien wordt.
Ja.
Niet omdat jij kinderachtig bent.
Okay.
Maar dat denk je op dat moment. Dus nu snap ik wel dat de relatie met haar, die moet dieper worden. Die moet dieper worden. Dit was even een zucht tussendoor.
Ja.
Die relatie met haar moet dieper worden. Dat is niet een keus voor jou. Want anders betekent dat jij jezelf kinderachtig vindt.
Hoezo? Ik snap het niet.
Nou, als de relatie met haar zo blijft zoals die nu is.
Ja.
Jullie hebben geen contact met elkaar.
Ja.
Jij bent niet in staat om boven te staan, om wijs te zijn en de relatie te normaliseren.
Mm-hmm.
Het hoeft niet eens heel intiem te worden, maar gewoon normaal doen met elkaar. Ja. Dat is wat je wil.
Ja.
Zolang dat niet lukt, vind jij jezelf kinderachtig.
Ja.
Niet alleen maar dat het kinderachtig is hoe het gaat, maar vooral dat het kinderachtig is.
Want dat als je verstandig en bij...
En dat vind ik eigenlijk ook.
Ja.
Ik vind het ook heel kinderachtig van jou. Kom op, ze is je oudere zus, ze bedoelt het goed.
Ja.
En ze is gewoon een beetje de weg kwijt. En als jij een beetje wijzer geweest zou zijn, had je best met haar een normaal contact kunnen houden. Meer dan alleen maar die ene verjaardagskaart per jaar.
Ja.
Heel erg kinderachtig van jou.
Ja.
En nou ga ik iets zeggen, dan ga ik je bewust pijn doen, expres. Eigenlijk ben je helemaal niet bezig een relatie met je zus op te bouwen. Je bent bezig met haar een relatie zo op te bouwen dat jij in ieder geval niet hoeft te denken dat jij kinderachtig bent. Dat is je doel met haar.
Ja, misschien wel.
En natuurlijk wil je ook. Natuurlijk, dat geloof wil je ook. Dat het fijn is met haar, dat geloof ik ook.
Ja.
Maar waarom het je zo dwars zit, waarom het niet uitkomt, is omdat je via haar wilt oplossen dat jij niet kinderachtig bent.
Ja.
En dat is eigenlijk heel kinderachtig. Ja, maar dan klopt het wat ik zeg.
Ik denk het wel.
En hoe is het om dat te horen dan?
Ja, dat is gewoon, dat is denk ik een soort oud gevoel.
En wat is dan het oude gevoel? Doe niet zo kinderachtig. Je bent kinderachtig. Niet de wijste.
Nee, terwijl ik dat dan eigenlijk op een bepaalde manier van haar altijd had verwacht. En dat was ook, vroeger zag ik haar ook als een best wel wijs iemand. En een beetje alternatief en een beetje vreemd, maar wel.
Maar open voordat er meer is in de wereld.
Ja, en ook juist wel heel erg, vond ik toen altijd heel fijn wel. Dan dacht ik, dat is toch wel mooi, niet zo materialistisch. En niet dat ik nou per se zo wilde zijn, maar wel dat ik dacht, dat is wel fijn. Zo kan je ook leven. En eigenlijk is ze zo ontzettend van de voetstuk gevallen voor mij. Want en ergens denk ik, dat kan. Ik bedoel, natuurlijk, iedereen is aan het zoeken. Maar die wens, hè, dat ze ergens anders moet zijn. Nou ja, ergens denk ik, ja, die kan ik loslaten. Maar kennelijk zit er dan toch nog wel een gevoel onder van dat ik dat niet kan. Dat is dan kinderachtig, ja.
Ja, dat het je niet lukt om een relatie goed te krijgen.
Ja.
En misschien omdat je haar dus laat vallen dan.
Mm-hmm. Dat komt is omdat ik kinderachtig omdat jij, ben.
Ja, is jouw zelfanalyse.
Ja, ja.
Omdat en dat alleen, ja. Dat zo voelt dat.
Ja, zo voelt dat.
Terwijl je met je verstand weet, dat slaat nergens op natuurlijk. Toch? Of ben je, of even checken, vind je het wel kinderachtig? Echt.
Ja,
daar kom ik in de loop van deze podcast ook steeds vaker achter. Ja. Dat mensen dan zo'n zelfbeeld gevonden hebben, maar dat gewoon eigenlijk echt vinden.
Ja, dat is. Ik denk het wel. Ja, ik denk dat dat van vroeger wel terecht was.
Oké, word wakker. Ja. Word wakker. Als we het hebben over wakker. Word wakker.
Ja.
Word wakker. Op het moment dat iemand niet geïnteresseerd is hoe het met jouw zoon gaat en jou.
Ja.
En jou niet ziet staan. Ja. Dat jij geïrriteerd over bent, is het normaal menselijk gedrag. Alleen op het moment dat jij beledigd wordt en wordt en niet gezien wordt en je niet gezien voelt, vind jij dat je de wijste moet zijn. Dus je staat gewoon je eigen gevoelens gewoon niet toe op dat moment.
Nee, klopt.
Met jouw zus, het lukt je middelste zus niet. Het lukt jou ook niet.
Nee.
En dat heeft niks te maken met of jij kinderachtig bent.
Nee.
Het heeft te maken met dat het gewoon niet gaat tussen jou en je zus.
Nee.
Maar goed, ik probeer je nu uit jezelf wel te praten. Dat lukt voor mij niet heel goed. Jij vindt jezelf gewoon echt. Laten we even vertragen. Ja. Jij vindt jezelf gewoon echt. Een beetje kinderachtig.
Ja,
wel.
Beetje wel. Ja. Maar ik ben in ieder geval al blij dat ik nou een beetje beter begrijp.
Nou, we zijn er nog niet helemaal. Oh. Dus ik begrijp het. Nou, is het sowieso, want ik ga even terug op waar je net even haperde tussen boos en licht geraakt. Vind je sowieso, maar dat is misschien wel een interessantere vraag nog, dat als je boos bent, dat een teken is van kinderachtig?
Nou, ik vind boos wel een lastige emotie.
Checkvraag, ik stel hem gewoon nog een keer. Vind je dat als mensen boos zijn, dat het eigenlijk kinderachtig is? Dat ze wijs zouden moeten zijn en verstandig zouden moeten kunnen reageren? Dat dus boosheid altijd een teken is van je emoties niet in controle hebben. Ja. Zoals kinderen dan stampvoeten en boos zijn.
Weet je wel, ja.
Is dit nou ja of nee? Weet je wel.
Boos, ja, misschien wel. Ja.
Oké, misschien wel, doe ik er niet voor. Vind jij mensen die boos zijn, ook al hebben ze daar misschien reden voor...
Ja.
Maar dat het eigenlijk is dat het gewoon een betere optie is. Dat je gewoon verstandig zou moeten kunnen. Nou, Ga verstandig met die boosheid om. Je kan, doe even met het gebaar. Ja, het is jammer dat het podcast is en geluid.
Ja.
Dit was een heel overtuigende gebaar ook erbij. Ja. Doe even rustig aan.
Ja.
Doe eens even rustig aan. Niet zo kinderachtig.
Nee.
Je bent volwassen.
Ja.
Boos is voor kleine kindjes. Lig geïrriteerd, dat mag.
Ja.
Maar dan moet je vooral... Daar gebeurde het wel in dit gesprek. Toen ik aan je zei, ben je dan boos? En dat je zei, nou, lig geïrriteerd. Daar vindt de correctie plaats op dat het beeld wat je hebt, dat je wijs zou moeten zijn, jezelf meteen corrigeert, niet kinderachtig.
Nee.
Licht geïrriteerd is goed.
Ja.
Want met licht geïrriteerd kun je verstandig omgaan.
Oh ja.
Met boos niet. Boos heb je niet meer in de hand. Dan gaat de emotie met je aan de haal.
Ja, dat denk ik. Ja.
Dus we hebben er wel.
Mm-hmm.
Maar onder kinderachtig zit gewoon nog een laag onder.
Ja.
Want boos zijn is een teken van kinderachtig zijn.
Mm-hmm.
En niemand wil natuurlijk kinderachtig zijn.
Mm-hmm.
Maar jij, zodra jij boos bent, echt boos, laat staan furieus of woedend. Want dat zijn emoties die, denk ik, die je zelf helemaal niet toestaat.
Nee.
Klopt,
nee,
hè?
Nee.
Maar laat staan, terwijl furieus en woedend zijn is soms ook zo bevrijdend.
Ja,
zeg ik even tegen alle luisteraars niet. Maar zodra je boos bent, heb je idee dat je kinderachtig bent. En dan ga je meteen in, ik moet nu wijs zijn.
Ja, ja, ja.
Waardoor je eigen boosheid wegschrijft, onderdrukt.
Ja.
Die mag er niet zijn en je moet de verstandigste zijn, boven de partijen staan.
Ja, dat klopt.
Ja, ik snap het nu wel. En daarom is het heel frustrerend hoe het met je zus gaat.
Ja.
Want dat betekent dat jij jezelf voortdurend, terwijl als je aan je zus denkt, denk je, oh, ik ben kinderachtig. Ik ben kinderachtig.
Ja.
En hoe zou het zijn als je gewoon echt boos mocht zijn? Omdat door hoe zij afdwaalt met haar meningen.
Mm-hmm.
En voor degene die nu luistert, misschien zijn er mensen die in complotten geloven. Mm-hmm. Er zijn complotten. Ik ben die naïef.
Mm-hmm.
Ik heb ook gesprekken met mensen in mijn omgeving gehad die ook wegdreven. Mm-hmm. En ik zei, ik sta heel erg open.
Mm-hmm.
De farmaceutische industrie is heel vaak gewoon enorm ziekmakend. Wat er in Amerika gebeurt met fentanyl, als ik het goed uitspreek, wat sterker is dan heroïne. Dat de farmaceutische industrie dat soort producten op de markt brengt en gewoon geld eraan blijft zien, is echt misdadig.
Deel,
En daar vinden complotten plaats. Er zijn complotten en mensen schermen elkaar af. En er zijn oligarchen of klieken, mensen die de macht verdelen. Het is allemaal heel erg waar. Dus ik ben, sta heel erg ervoor open dat er dingen zijn die wij niet weten.
Mm-hmm.
Maar het is niet zo dat er reptielen zijn.
Nee.
Er is wel een grens aan...
En niet
aan
één groot wereldwijd...
Complot van een paar mensen die dan
aan
de hele wereld...
Trekken.
Ja, waar de hele regering en de media allemaal... Dat gaat te ver.
Ja.
Maar ik sta er heel erg voor open.
Mm-hmm.
En wat ik treurig vind aan waarom er vaak in de samenleving geen gesprekken meer mogelijk zijn. Omdat mensen het moeilijk vinden onderscheid te maken tussen feit en fictie. Tussen wat je kunt controleren, vrij zeker weet en wat waar zou kunnen zijn.
Ja.
En ik geloof, ik vind mezelf heel erg spiritueel. Ik geloof dat er van alles mogelijk is. Maar ik weet heel veel daarvan niet zeker. Nee. En ik vind mezelf ook heel erg aards.
Ja.
Want dit is gewoon een tafel en een microfoon. En dit kan ik vasthouden. Ja. En daarover kan ik met jou in verbinding komen. Daar zijn we het over eens. Ja. Dat die twee microfoons staan en een tafel is.
Ja.
Dat zien we allebei zo. Dus op het moment dat mensen er niet meer voor openstaan, dat ze het mis zouden kunnen hebben.
Ja.
Dat het waar zou kunnen zijn, maar ook niet waar.
Ja.
Dan houdt elke dialoog op. Dan, dan kun je niet meer in verbinding zijn. En dat vind ik kwalijk.
Ja.
Dat mensen die, wat je zou kunnen zeggen, wetenschappelijke attitude.
Ja. Ja.
Van wat is bewijsbaar, wat is feitelijk, wat is aantoonbaar.
Ja.
Niet meer kunnen onderscheiden van wat is mogelijk.
Ja. Ja. Ja,
goed, dit is even een uitstapje uit dit gesprek.
Ja.
Omdat het onderwerp mij ook heel erg... Ik vind het ook heel frustrerend om te zien dat ik met sommige mensen in mijn omgeving niet meer in contact kan zijn. En dat is gewoon een lastig feit in zichzelf. Maar voor jou komt erbij, en daarom ben je hier, dat het moment dat jij geïrriteerd, dat jij boos bent, dat je een downgrade tot geïrriteerd zijn en van jezelf vindt dat je wijs moet zijn. En als het je dan niet lukt om de dialoog vlot te trekken, dat je dan kinderachtig bent. Want je trekt het je veel te veel aan. En dat vind ik ook.
Mm-hmm.
Nou, dus ik heb nu heel veel gezegd.
Je mag eigenlijk wel een beetje kinderachtig zijn.
Nee, je mag boos zijn. Oh. En dat hoef je niet kinderachtig te vinden.
Ja,
ja. Het is niet kinderachtig dat je boos bent. Gewoon in heel, hallo.
Nee. Ja.
Als iemand iets naars zegt, zeg dit is naar.
Mm-hmm.
En dan word ik boos van. Er is niks mis met boos zijn.
Ja. Nou.
En als kind was je wel boos tegenover je vader dus. Hè?
Heel boos.
Heel boos.
Ja. Ja. Maar dat mocht, want dat was ook...
Want toen was je kind.
Nou ja, en was dat was ook terecht. Ja. Dus...
Nu niet meer.
Nou ja, zij doet niet zulke zij is niet zo'n vervelend persoon. Als...
Jawel hoor, ze is wel vervelend. Maar ze ziet jou zo... Ik heb nog maar één voorbeeld. Ik kom er op altijd op terug.
Ja.
Dat voor jouw zoon heel erg... Dat is die zal maar 18 jaar zijn. Als je een keer blijven zitten. 18, 19, weet ik veel. Als die blijven, maar het doet het niet toe. Je zal maar eindelijk samen meemaken in de in COVID-tijd. Ja. En dat is verschrikkelijk. Ja. Dat is ongelooflijk frustrerend. Ja. Zijn hele jeugd is anders dan jouw jeugd. Of de jeugd van je zus.
Ja.
Dat verdient... Ja. Dat verdient sympathie.
Nou, en bijvoorbeeld dat ze... Nou ja, sorry, dat irriteerde me. Maar daar was ik dus misschien wel heel boos om. Dat ze, mijn dochter studeert psychologie. En toen stuurde ze op een gegeven moment een filmpje naar mijn dochter. Van een of andere gekke psycholoog uit België. Die dan haar kinderen thuisonderwijs gaf. Omdat het hele onderwijs je alleen maar indoctrineerde en zo. En toen zei ze, ja, dat is een hele leuke, inspirerende psycholoog. En die lijkt op jou. En dat vond ik zo naar.
En dat heb je haar niet gezien?
Nee, ik dacht...
Want als kinderachtig.
Dan ga ik nu negeren. Ja, ik ben verstandig.
Je bent wijs.
Ja. Maar eigenlijk was ik daar heel boos om. Ik dacht, waar heb je het over, man? Je bent alleen maar met jezelf bezig.
Kijk, komt er een achterlens los die ik graag zou zien. Onder het deel van geweldloze communicatie. Dat je eigen, emoties vertelt.
Ja,
je vertelt wat het met je doet.
Ja, misschien moet ik dat meer doen.
Nee, je moet niks, het mag.
Mm-hmm.
En doe het niet omdat je dan de relatie gaat redden en een zochte wijste bent.
Yeah.
Wat jij kinderachtig noemt, zijn gewoon hele gezonde menselijke emoties.
Mm-hmm.
Die zijn er gewoon, niks mis mee.
Ja. Mm. Ja.
Hoe zit je er nu bij?
Ah, een beetje vol.
Mm-hmm.
Maar ik geloof wel dat hier zit wel de... En ik kan dat niet bedenken. Ik kon niet bedenken wat er nou... me precies zo dwars zat. En ik denk wel dat het hierin zat, maar ik had het niet verwacht.
Ja.
Nee.
En het verklaart ook waarom... Ja. Ik snap heel goed nu, als ik in jou verplaats... hoe belangrijk het is dat je de relatie met haar goed krijgt. Dat is heel belangrijk voor jou.
Ja.
Want anders ben je kinderachtig.
Mm-hmm.
Hoe het nu is een blijk van kinderachtigheid van jou.
Ja.
Nou, en daarmee zijn we volgens mij aan het einde van dit gesprek gekomen.
Ja.
Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe dat doorwerkt naar je zus. Of op andere vlakken in je leven, maar ook naar je zus.
Mm-hmm.
Omdat ik me voor kan stellen dat je het wel fijn vindt om zo'n relatie met haar te houden. Zoals je middelste zus dat wel heeft.
Mm-hmm.
En hopelijk lukt dat vanaf nu in de zin van dat mag.
Ja,
dat er dingen kunnen ontstaan en dat het niet meer moet.
Nee.
Daar hangt niet zoveel meer van af.
Nee,
behalve de wens om het gewoon fijn te hebben met je zus. Voor de duidelijkheid, dat zou nog steeds heel fijn zijn. Ja. Want het is natuurlijk ontzettend akelig als... Mm-hmm. Als een verbinding met iemand die je zo lang kent, als die zo eindigt.
Ja.
Dat is gewoon jammer.
Ja.
Dus ik ben benieuwd hoe het verder gaat.
Ja.
En we houden contact.
Ja.
Oké.
Okay. Dankjewel.
Graag gedaan.
Ben je benieuwd hoe het nu is met de gast uit onze podcast? Blijf dan nog even luisteren. Want we vroegen een tijdje later om een update en die ga je nu horen.
Het is 3 maanden geleden ongeveer dat ik bij Bertolt in de studio was voor de opname van het gesprek. En ik vond het een heel mooi gesprek. Ik heb er echt veel aan gehad. Het heeft ervoor gezorgd dat ik nu anders naar de situatie kan kijken en dat ik me er ook echt wel anders onder voel. Nou, wat voor mij tijdens het gesprek echt een eye-opener was, is dat mijn zus zelf kiest voor een leven waarin ze haar overtuigingen, haar manier van leven heel centraal stelt. En dat ze ook kiest voor een leven in steeds verdere afzondering. En ook al is dit een keuze uit onvermogen, dat ik daar niet zoveel mee kan of hoef. Ik kan haar, zoals Bertolt het verwoordde, toch niet repareren. En dit inzicht, dat maakt me eigenlijk wel een stuk rustiger ten opzichte van de hele situatie. Want haar keuze staan toch wel een normale zussenrelatie in de weg. En het is niet gek of raar dat ik daar moeite mee heb. In het gesprek kwam ook naar voren dat ik mijzelf soms kinderachtig vond wanneer ik boos was om deze verstoorde relatie. Of dat ik mezelf ook gewoon niet toestond om daar boos over te zijn. Omdat ik vond onbewust dat ik gewoon de wijste moest zijn. En dat ik daar heel wijs en verstandig mee om moest gaan. En juist omdat ik mijzelf niet toestond om daar ook boosheid bij te voelen, bleef het me maar bezighouden. Maar nu ik me dat meer bewust ben, maakt dat eigenlijk paradoxaal en grappig genoeg mij juist rustiger en houdt me dat minder bezig. Dus ik mag ervan balen en ik mag er ook wel boos om zijn af en toe. En boosheid is dan eigenlijk niet meer dan een gewone gezonde emotie. Verder wordt er natuurlijk ook wel vaak gezegd dat onder boosheid verdriet zit. En ik denk dat dat in dit geval ook wel klopt. Zoals ik al zei, we zijn ongeveer 3 maanden verder. En ik merk ook wel nu dat ik naast boos me soms ook wel een beetje verdrietig voel. Dat zo'n hele belangrijke relatie, zussenrelatie, zoals die ooit was, met echt een hele vertrouwde, feilloze verbinding, dat die er gewoon niet meer is en dat die ook niet meer terug zal komen. Maar door juist ook dit wel onder ogen te zien, ontstaan er ook wel weer nieuwe mogelijkheden en is er wellicht in de toekomst toch wel een nieuwe modus mogelijk om wel af en toe weer wat contact te hebben. In ieder geval, ik kan daar nu rustiger onder zijn en ik voel meer ruimte om in die zin ook de tijd maar een beetje zijn werk te laten doen en te kijken welke kant het op gaat. In ieder geval wil ik jullie heel erg bedanken nogmaals voor het hele bijzondere en verhelderende gesprek voor mij. Ik vond het best spannend om mee te doen aan een podcast, maar uiteindelijk heb ik er dus echt wel heel veel aan gehad. En het is heel verfrissend om op deze manier te praten over dingen die je bezighouden. En dat gun ik eigenlijk iedereen wel. Dus wat mij betreft zeker een aanrader.
Hey, wil jij zelf nou ook aan de slag? Je kunt bij Omdenken ook trainingen volgen. Aan de hand van je eigen dilemma's, vragen en irritaties duik je een hele dag in de wereld van Omdenken. Ook gaan we aan de slag met communicatiestijlen en lastig gedrag van andere mensen. Zoals die trage collega of irritante zwager. Kortom, een training vol theorie, oefeningen en technieken om gedoe in het leven leuker en makkelijker te maken. Meer weten? Kijk op omdenken.nl/training voor alle informatie.